Gisteravond hebben we gesproken over de Gouden Kandelaar. En daar waren we eigenlijk nog niet mee klaar. We zijn geëindigd met een wat ingewikkelde berekening die nog op bord staat. Daar heb je dus een nacht over kunnen slapen en het na kunnen rekenen. Enzovoorts. Er kwamen enige getallen uit waarvan de 42 uiteraard het belangrijkste was. Omdat het blijkt dat in totaal 42... knoppen en bloemen en noten, alles bij elkaar opgeteld in die kandelaar voorkomen. En de 42 hangt nou eenmaal samen met het verloop van deze oude schepping. De geschiedenis ervan, die leidt tot de dood. Waarna het nieuw leven, in ieder geval het koninkrijk van de Messias, tot stand zou komen. We hebben dat principe natuurlijk al verscheidene malen eerder gezien. En verder dienen we in ieder geval te onthouden dat deze kandelaar uitbeelding is van de amandelboom. En daarom ook verband houdt met de bloeiende staf van Aaron enzovoort. Daar hebben we het nog wel een keer over. Maar gaat erom dat deze amandelboom, of het nou een echte amandelboom in de natuur is, of in het park natuurlijk, of een gouden gestileerde kandelaar in het heilige, dat maakt niet uit. Hij is een beeld van het ontwaken, een beeld van wedergeboorte. Een beeld van het verschijnen van het eerste nieuwe leven, in principe in het voorjaar. Daar gaat het om. Over die kandelaar hebben we nog even een paar dingen te zeggen. Een van de dingen die ik moest zeggen heb ik eigenlijk al genoemd. Dat is namelijk dat deze kandelaar beschouwd moet worden als een soort van statief. Waarop zich de lampen bevonden. Want zo staat het ook beschreven in Exodus. Dat niet alleen de kandelaar gemaakt moest worden van goud. Maar ook haar lampen. De lampen die erbij horen. Want het punt is dat deze lampen gewoon gezet werden bovenop die zeven armen. Ik stel me altijd zo voor dat als ik het zou moeten maken, maar goed, dat hoeft gelukkig niet. Maar dan zou ik inderdaad die bloemen helemaal bovenaan die armen maken. En die bloembladeren zo uitklappen enzovoorts. En dan zet je dan het lampje op, hè, of zo. Dat lijkt me wel wat. Ja, ik weet het niet hoor, maar. Maar je bedenkt maar eens wat natuurlijk, hè. Maar zoiets was het. De lampen stonden dus gewoon bovenop die zes armen en bovenop die schacht. En de lampen gewoon, gouden lampen weliswaar, maar verder niet anders dan de normale lampen zoals die in Israël verder in het oosten in het algemeen gebruikt worden. Deze lampen die branden uiteraard op olijfolie. Dat wordt ook speciaal vermeld. In ieder geval vinden we dat ook in Exodus 27, dacht ik. Exodus 27 vanaf, of ja, vers 20, waar er staat: Gij nu zult de kinderen Israëls gebieden dat zij tot u brengen reine olie van olijven, gestoten tot de luchter. Gestoten wil gewoon zeggen dat die olijven gestoten zijn en dus uitgeperst zijn. Daar komt het op neer. En tot de luchter wil gewoon zeggen dat ze voor de luchter en dus voor de kandelaar, want dat is hem, bestemd zijn. Er worden dus verschillende woorden voor deze kandelaar gebruikt. Hier wordt het, is een woord wat dan vertaald wordt met luchter. Maar ik heb gisteren al gezegd, een luchter is een lichter, oftewel een lichtdrager. Als je trouwens in diezelfde Statenvertaling leest over dingen die doorluchtig zijn, wil het niet zeggen dat ze lucht doorlaten, maar wil zeggen dat ze licht doorlaten. Maar u weet, de Engelsen spreken een e dikwijls uit als een e. En in het Nederlands vind je zulke dingen soms ook nog terug. Dus de olie, speciale olijfolie, gestoten ten behoeve van deze kandelaar, opdat men geduriglijk de lampen aansteken. Er zijn mensen die hebben altijd moeite met het lezen van de Bijbel, die krijgen hier ook moeite. Want er staat, men moet geduriglijk de lampen aansteken, dat veronderstelt dat het ding maar niet branden wil. Hè? Dat is net zoiets als dat men altijd maar blijft zingen, slaven, mijn prinsje, slavijn, want arme kind wil natuurlijk nooit in slaap komen zo. Maar goed, het geduriglijk aansteken betekent dus niet dat het altijd, dat men altijd bezig is met het aansteken van de lampen op de manier waarop bijvoorbeeld broeder Groot Enzerink altijd bezig is met het aansteken van zijn pijp. Die stookt meer lucifers dan tabak. Zie ik wel eens tot mijn vermaak. Maar goed, dat terzijde. Hè? Zo is het, hè? Het is bijna iedere pijprook. Ja, je kent er ook een, hè? Ik ben ermee gestopt, want het kostte me te veel lucifers. Maar goed. Dus men steekt gedurig de lampen aan, maar dat wil natuurlijk zeggen dat de lamp is eenmaal aangestoken en de bedoeling is dat die altijd aangestoken blijft. En dus dat die brandend blijft. Vandaar dat er ook sprake was van snuiters of zoiets. Dat zijn rare dingen, zoals u bekend zal zijn. Maar dat zijn voorwerpen, die gereedschappen die nodig zijn om de pit af en toe bij te knippen van zo'n lamp enzovoorts, opdat die goed zou branden. Dat vuur, dat licht, dat moet namelijk worden onderhouden, want anders gaat het toch uit. Dus het geduriglijk aansteken van de lampen wil zeggen, eenmalig wordt het aangestoken en daarna blijft het branden, is de bedoeling. En dan staat er meteen in vers 21, want ik lees me verder, in de tentensamenkomst van buiten de voorhang, die voor de getuigenis is, zal ze Aaron en zijn zonen toerichten. Dat is niet alleen maar een plaatsaanduiding, hoewel het dat is. Maar het drukt ook bepaalde verbondenheid uit natuurlijk. Je kunt diezelfde positie van de kandelaar natuurlijk ook anders beschrijven. Namelijk gewoon in het eerste heiligdom, of in de eerste tabernakel, zoals het in Hebreeën staat bijvoorbeeld, in de eerste tabernakel, tegen de zuidzijde. Dat kun je ook zeggen. Maar zo staat het deze keer niet. Deze keer staat er dat hij staat buiten de voorhang, zodat er verband wordt gelegd met het voorhangsel. En dan staat er meteen waar het voorhangsel hangt. Die hangt namelijk voor de getuigenis. En dat is dus voor de ark der getuigenis, oftewel voor de ark des verbonds. Zodat hier een lijn getrokken wordt, een verbinding gemaakt wordt tussen de ark des verbonds, het voorhangsel en dan de kandelaar. Zodat de kandelaar verbonden wordt met de ark des verbonds, er wordt alleen bij gezegd dat daar het voorhangsel nog tussen hangt. Dat is waar, maar het wordt met elkaar in verband gebracht. En daar gaat het om. Iets dergelijks gebeurt trouwens ook met het reukofferaltaar waarover we het straks weer zullen hebben. Maar er is dus verband tussen de kandelaar en de ark des verbonds. Maar, ik zeg maar meteen, dat al deze voorwerpen in de tabernakel steeds op een of andere wijze met de ark des verbonds in verband gebracht worden. Omdat de betekenis van al deze voorwerpen, die vindt zijn climax in de betekenis van de ark des verbonds. Eigenlijk is het zo dat je de betekenis van de ark des verbonds zou kunnen onderverdelen, zou kunnen uitsplitsen en dan krijg je dus al die andere artikelen die daar opgesteld staan. Zo is het eigenlijk. Maar goed, in ieder geval is het zo dat deze kandelaar het vuur draagt of het licht draagt, continu, en dan staat er ook in vers 21, in de tent der samenkomst, zal ze Aaron. En het is zelfs mogelijk om de naam van Aaron in verband te brengen met licht. Het woord licht zit daarin. De naam van Aaron wordt op verschillende manieren vertaald. Ik ga er nou niet op in. Maar het woord licht zit daarin. Vandaar dat men Aaron ook wel vertaalt met de heerlijke. Of de lichtdragende. Maar goed, hier staat dan. Aaron en zijn zonen zullen deze lamp toelichten. En dan staat er van de avond tot de morgen voor het aangezicht des Heren. En dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten vanwege de kinderen Israëls. Dus er moet toegericht worden van de avond tot de morgen. Dat wil niet zeggen dat men van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig is met die lamp te onderhouden. Maar het wil zeggen dat men 's avonds en 's morgens op een bepaald tijdstip iets doet aan die lamp. Daartussendoor niet. Dat is ook helemaal niet nodig blijkbaar. Maar 's avonds en 's morgens, of voor mijn part 's morgens en 's avonds, want dat maakt me niet zoveel uit, moet men wat aan die lamp doen. Datzelfde vinden we namelijk ook in Exodus 30. Exodus 30. Vers 7, waar staat, en Aaron zal daarop, namelijk op het reukofferaltaar, waarover later meer. Hij zal daarop aansteken wel riekende specerijen. Elke morgen, alle morgen staat er dan, elke morgen. Als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. Dat wil zeggen dat elke morgen de lampen verzorgd moeten worden en bij diezelfde gelegenheid zou er reukwerk gebracht moeten worden op het reukofferaltaar, zodat hier verbinding gelegd wordt tussen de kandelaar en het reukofferaltaar. Het hoort allemaal bij elkaar. En het wordt in dit geval in één keer bediend. Eerst de lampen en dan het reukofferaltaar. En dan gaan we weer verder, want er staat er in vers 8. En als Aaron de lampen aansteken zal tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken. Het zal gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des Heren bij uw geslachten. Zodat in vers 8 staat dat ook 's avonds, namelijk tussen twee avonden, dat wil zeggen tussen de avond. U weet toch wanneer tussen de middag is? Of tussen twee middagen, dat is tussen de voormiddag en de namiddag in. En dat is bij high noon. Maar dat is weer wat anders. Maar dan is het hoogdag, hè? Hoogmiddag. Hè? Het is middags om 1:00 of 12:00, dus ongeveer. En tussen twee avonden wil zeggen tussen de vooravond en de naavond. Dat wil zeggen, dat is bij zonsondergang gewoon. Het tijdstip dus ook van het slachten van het paaslam. Hè? Maar de gedachte is dus dat zowel 's morgens als 's avonds de lampen verzorgd worden, maar dat in dezelfde handeling mee ook het reukwerk aangestoken wordt of gelegd wordt op het reukofferaltaar. Daar gaat het om. In principe gaat het trouwens op ongeveer dezelfde manier, want dat gouden reukofferaltaar, dat blijkt ook gewoon een soort tableau te zijn, een soort van tafel te zijn, waarop een vaat reukwerk gezet wordt. En dat wordt elke keer onderhouden, 's morgens en 's avonds. Dat is heel aardig, dat is 's morgens en 's avonds goed. U zult zeggen, nou dat kan misschien net, misschien brandt dat net 12 uur lang en dan enzovoorts. Nou dat zal dan wel, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Waar het wel om gaat, is dat op twee verschillende tijdstippen dezelfde dingen gebeuren. Binnen één dag, zal ik maar zeggen, binnen één etmaal, vinden op twee verschillende tijdstippen vinden dezelfde gebeurtenissen plaats. Namelijk het onderhouden van de lampen en het aansteken van reukwerk. En wat dat betekent mag niet al te moeilijk zijn. Want laten we dan maar even gemakkelijk maken. Het spreekt uiteraard over de eerste en de tweede komst van Christus. De betekenis is natuurlijk gewoon dezelfde als die van de twee kransen, de twee kronen dus, rondom de tafel van de toonbroden. En daarmee is verband tussen alle drie attributen in het heilige gelegd. De twee kransen immers zijn een uitbeelding van de beide aspecten van het koninkrijk, namelijk het verborgen koninkrijk in verband met de gemeente en het geopenbaarde koninkrijk in verband met Israël en de volkeren. En dat het hangt natuurlijk samen met de eerste en de tweede komst van Christus, waarbij de eerste komst natuurlijk 's morgens plaatsvindt en de tweede komst vindt uiteraard 's avonds plaats. En dat is dus wat bij de lamp en bij het reukwerk dus wordt uitgebeeld. Dat het 's morgens en 's avonds is, dat heb ik ook al bij andere gelegenheid wel eens aangehaald. Maar ik zal u het eerst zo vertellen. In ieder geval is het zo dat de wederkomst van Christus en daarmee de openbaring van zijn koninkrijk in overdrachtelijke zin 's avonds plaatsvindt, want het is bij het ondergaan van de zon. Bij het verduisterd worden van de zon en de maan enzovoorts. Het wordt donker. Dat is aan het einde dus van de 70ste week van Daniël bijvoorbeeld. En dat heet dan avond. Op een andere manier wordt het tijdstip uitgebeeld. Het tijdstip van de wederkomst dus wordt uitgebeeld door het aanbreken van de Sabbat. Dat is namelijk ook 's avonds. De 7e bedeling begint is dat 's avonds, namelijk op de avond van de 6e bedeling. Oftewel, de 7e dag, de Sabbat, begint op de avond van de vrijdag, de 6e dag, en dus weer bij het ondergaan van de zon. Dat heet dus 's avonds. Dat staat tegenover de eerste komst van Christus, maar terwijl ik dat zeg, denk ik uiteraard niet aan Kerstmis, niet aan de geboorte van de Heer in Bethlehem, maar denk ik uiteraard aan Pasen, namelijk aan de opstanding van Christus. Want dat versta ik daaronder, want bij zijn opstanding trad voor het eerst het nieuwe verbond in werking. Dat is dan eigenlijk, in die verhouding, is dat eigenlijk dan die eerste komst. En dat is inderdaad 's morgens. En de opstanding van Christus vond ook letterlijk natuurlijk 's morgens plaats. Daar lichtte een nieuwe dag aan, en neem het meteen maar overdrachtelijk. Daar scheen een nieuw licht. En inderdaad, dat licht heeft uiteindelijk ook in onze harten geschenen. En het licht heeft ons geleid, enzovoorts. En in die dag der genade, die dag der zaligheid heet het overigens, in die dag leven wij nog steeds. Dus die morgen is geweest, wij leven in die dag en straks wordt het avond. En zo vinden we dan ook dat niet alleen deze dingen 's morgens en 's avonds gebeuren, maar we vinden dat nog van een heleboel andere dingen meer die herhaald worden. Een van die avonden morgens, in dezelfde volgorde, eerst wordt de avond genoemd en dan de morgen, vinden we natuurlijk ook terug in Daniël 8, maar dat is veel te moeilijk om het uit te leggen. Maar daar wordt een tijd gemeten van de ontheiliging van de tempel. En dat blijkt dan te duren 2300 avonden morgens. En als ik dat bespreek, dan zal ik er wel eens bij vertellen dat die tijd die daar gemeten wordt eigenlijk uiteenvalt in twee perioden. De ene periode die gelegen was in het verleden, en de andere periode die gelegen zal zijn in de toekomst. En als men die beide perioden optelt, komt men blijkbaar aan een periode van 2300. Maar het heet 2300 avonden morgens. Waarna nog één vraag overblijft, nou wel meer, maar één belangrijke vraag blijft over. Waarom wordt de avond eerst genoemd en dan pas de morgen? Antwoord is, omdat in de profetieën natuurlijk ook in principe in de eerste plaats gesproken wordt over de openbaring van Christus in zijn koninkrijk. En pas in tweede instantie wordt gesproken over de verberging van zijn koninkrijk. Dat is de volgorde waarin het besproken wordt, maar dat is niet de volgorde waarin het gebeurt. Of gebeuren zou. Wat we in de profetieën vinden is in de eerste plaats profetie over de komst van de Messias die zijn koninkrijk niet alleen zou oprichten, maar zou openbaren hier op aarde. Pas in tweede instantie blijkt er in die profetieën nog het een en ander verborgen te liggen. Daar bennen die gouden appelen in die opengewerkte zilveren schaal. Juist, ja. Oftewel, dat zijn die nieuwe dingen die uit de oude schat worden voortgebracht in de achtste gelijkenis van Matthäus 13. Hè? En dat wordt dus pas in tweede instantie verteld. Maar dat spreekt over de dingen die 's morgens gebeuren. Nou, dat is het. En terwijl Israël en de volkeren wachten op de avond van de zesde dag, om zo te zeggen, dat het Sabbat zal worden, terwijl dat zo is, hebben wij al deel aan een nieuwe morgen, die er in feite dus al aan vooraf ging. Een morgen die het licht bracht waarin wij wandelen. En Israël en de volkeren zullen in de toekomst ook in dat licht wandelen, maar dan moet het eerst avond geweest zijn. Sabbat geworden zijn. Weet u wat er ook volgt, wat er ook bij een avond begint? Heb ik van de week al genoemd. Die ene andere dag die ook als Sabbat gerekend wordt. Grote verzoendag dus. En ook dat is een beeld van de wederkomst van Christus, met name dan voor Israël. Hoewel de volkeren daar uiteraard ook een rol in spelen. Maar dat ga ik nou niet vertellen. Misschien dat ik daar van de week nog tijd voor heb, als ik nu vlug doorga. Want ik weet niet hoe ver ik kom natuurlijk van de week, hè. Goed, dus 's morgens en 's avonds, of beter, 's avonds en 's morgens worden de lampen verzorgd, gelijktijdig overigens met het reukwerk. Vervolgens is het zo dat dit licht wat we hier vinden op deze kandelaar, kijk, dat is natuurlijk een beeld van, en noem maar een paar trefwoorden, dat is in ieder geval een beeld van de geest. Dat lijkt me duidelijk, want daar is de kandelaar in het algemeen een beeld van. Van een verborgen, maar daarmee in zekere zin vernederde, in het zuiden aanwezige Christus. Als over zijn heerlijkheid gesproken wordt, spreken we over de tafel der toonbroden. Maar als we spreken over zijn vernedering en verwerping, ook in onze dagen, spreken we over de kandelaar, maar van die kandelaar schijnt dan toch dit licht. En dat licht is inderdaad dat licht, of het zijn die lampen, want het zijn lampen natuurlijk, hè, al de zeven. Het is licht of het zijn lampen die onze weg leiden en die ons verlichten. Ze verlichten ons, want het is wat moeilijk om het te bespreken. We krijgen er altijd discussies over. Maar de gedachte is namelijk dat het hier gaat om licht wat schijnt in een duistere plaats. Dat is waar, en de duistere plaats daarvan zeggen we dat is de wereld. Maar toch klopt het verhaal niet helemaal. In de praktijk is het zo, ik zeg het nu kort vanwege de tijd, nu maar gewoon even met eigen woorden. Je kunt natuurlijk zeggen dat het woord van God, het evangelie enzovoort, dat dat gekomen is in de wereld en gepredikt moet worden in de wereld. Want er is per slotverrekening ook zoiets als het licht der wereld, dat is Christus. Maar de Heer zelf zei tegen zijn discipelen, gij zijt het licht der wereld. En zo kunnen we toch nog even doorgaan, dan blijkt er toch licht in de wereld te komen. Dat is waar. Maar vergis u niet, het licht is niet ten behoeve van de wereld. Dat kan ook niet, even wordt het nou moeilijk. Dat kan ook niet, want in Johannes 1 staat, in het begin was het woord, en het woord was geest, dat staat er ook bij, en leven, maar het woord was ook licht. Dan hebben we die synoniemen bij elkaar. Ik heb u al gezegd, synoniemen leer je bij Johannes, hè. Nou, en dan, maar dan staat er verder, en er kwam een man, die we van de week al een paar maal genoemd hebben, er kwam iemand om van het licht te getuigen. Dat was Elia dus, hè? Onder de schuilnaam Johannes, of andersom, daar wil ik afwezen. Maar in ieder geval, hij kwam om van het licht te getuigen. En dat moet u verbijsteren eigenlijk als u dat leest. Want waarom zou je getuigen over het licht? Praten over licht namelijk heeft geen enkele zin. Tenzij dan dat je spreekt voor de oren van een blinde. Toch? Want iemand die gewoon kan zien, met zo iemand praat je niet over licht, zo iemand geef je het licht. Je schijnt hem bij en dat is het dan, verder hou je mond. Je neemt hem licht, dan kan hij zien waar hij is. Zie, en dan leg je hem het allemaal uit, enzovoorts. Maar het punt is, je spreekt, je getuigt pas over licht aan iemand die blind is. Dat blijkt ook wel, want een paar hoofdstukken verder in hetzelfde Johannes Evangelie krijgen we te maken met de uitbeelding van de natuurlijke mens in het algemeen en Israël in het bijzonder, namelijk één blind geborene die eerst genezen moet worden alvorens hij het licht kan zien. En wat zag hij toen hij genezen was? De Heer, want de Heer openbaarde zich aan hem. Zo was het. Wie kreeg er dus licht? Deze man die blind geboren was, maar daarvoor moest hij wel eerst genezen worden. Zodat het licht alleen is voor degenen wier ogen geopend zijn. En dat gebeurt alleen met degenen die zich gewend hebben tot Jezus, gij zonen Davids. En die geroepen hebben, ontferm u over ons. Een beroep doende op Hosea bijvoorbeeld. Rugama. Goed, hebben we weer een paar trefwoorden. Het punt is dus, het licht schijnt wel in de wereld, maar de wereld heeft daar totaal niets aan. Die mens moet namelijk eerst komen tot de Heer, de zoon van David, de koning, die van die tafel der toonbroden, zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld, hè, of die van die vier hoornen van het altaar, kan niet schelen welk altaar. Hè. Hij moet komen tot Jezus, gij zonen Davids, opdat die hem zijn ogen zou openen en daarna zou je wat aan het licht hebben. Dus het licht schijnt wel in de wereld, maar het licht is niet bestemd voor de wereld, het licht is alleen bestemd voor hen die zien. Voor hen die verlicht zijn. Dat is een wat ander jargon. Maar zo is het nou eenmaal. Het is in wezen dus alleen bestemd voor de gelovigen. En daar gaat het om. Nou. Vandaar dat aan de wereld, of tot de wereld, gesproken wordt over het licht. Dat kwam Johannes doen. Hij sprak over het licht en hij zei, maar het komt na mij. En toen het kwam, toen had niemand er wat aan, want die blindgeborenen werden de ogen geopend en die kon niet het licht zien. Maar het verhaal eindigt met vast te stellen dat diegenen in die dagen die meenden verlicht te zijn, die waren blind. Want zo eindigt dat verhaal in Johannes 9. Die fariseeën enzovoorts, kortom, de geestelijke leidslieden van Israël, die worden verklaard blind te zijn. Er was wel licht, plenty. Maar de wereld zag het niet, de wereld bliefde ook niet. En de wereld wilde de ogen niet geopend krijgen. Want wat over de wereld zegt de schrift, dat die, de hele mensheid namelijk, dat die de waarheid, en dus het licht, in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat was Romeinen 1, maar om dan weer terug te keren naar Johannes 1, of beter Johannes 3, daar staat het licht was in de wereld, maar ze hebben het licht niet gekend, niet geblieft. Want ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Ze wilden niet genezen worden. Ze wilden de waarheid niet horen, betekent dat gewoon. Heel praktisch. En zo is het tot in onze dagen nog steeds. Het licht is niet voor de wereld, het licht is alleen voor de gelovigen. Het is wel ter beschikking voor iedereen, maar als je niet tot geloof komt en je ogen laat openen, heb je er niks aan. Zo zit het verhaal in elkaar. Vandaar dat het voorkomt dat wij bijvoorbeeld met bijbelse waarheden komen bij andere mensen. En die andere mensen weten er niks mee aan te vangen. Het kunnen er niks mee, doen er niks mee. Het staat ze ook helemaal niet aan. Ze worden soms wel eens boos ook en zo. Want het verklaart hen alleen maar dat ze blind zijn, want ze zien het niet. Het wijst hun dus alleen maar op hun gebrek. Ze zijn niet in staat om het waar te nemen. En dat komt omdat men niet komt eerst tot Jehovah, uw Heelmeester. Dat wil zeggen, men komt niet eerst tot de Heer Jezus. Die degene is, de enige is, moet ik zeggen, die de ogen kan openen. En nadat dat gebeurd is, heeft men iets aan het licht wat schijnt. En dat is het verhaal van de tabernakel en van de kandelaar. Want, laten we de kap er maar weer eens open doen van onze tabernakel cabriolet. Hè? De kap er weer overheen. Het licht schijnt daar binnen, maar daar zie je buiten helemaal niks van. Nee, daar in die woestijn zie je niks van het licht van de kandelaar. Ook niet als nacht is. Zie. Sterker nog, zelfs in de voorhof zie je dat licht niet wat daar binnen in het heiligdom schijnt. En de voorhof, ik zeg het nog eens een keer uitdrukkelijk. De voorhof spreekt wel degelijk over de dood en opstanding en zelfs de hemelvaart van Christus. Het spreekt over de eenmalige reiniging van de hele mens, de hele zondaar. Zoals uitgebeeld in de brandofferaltaar. Maar het spreekt ook over de voortgaande reiniging, voor zover nodig, van de gelovigen daarna. Via het koperen wasvat. Opdat die gelovige geschikt zou, bekwaam gemaakt zou zijn om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Als priester naar de ordening van Melchizedek. Maar ook als dat hele verhaal verteld is, is men nog steeds in de duisternis. Dat is wat. Want het licht komt pas daarna. Als men namelijk niet eerst gereinigd is, volkomen, en gereinigd wordt door de hoge priester, op de wijze die we besproken hebben, als dat niet eerst gebeurd is, zal men dat licht nooit ervaren. Zal men ook niet in dat licht kunnen wandelen. En andersom is het zo, als men die dingen wel gepasseerd is, dan is men natuurlijk bij de ingang. Hè? De gedachte is, we hebben dat trouwens gezien, dat het altaar en het wasvat samen in verband staan met de ingang. De deur heet dat officieel. En je moet dus zeggen, als je daar voorbij bent, dan ga je dus ook naar binnen. Hè? Maar daar begint het licht pas. Men moet eerst de koperen dingen voorbij, die spreken over dat verzoening, gemeenschap, eenheid tot stand komt, alvorens in het licht te kunnen wandelen. Dat gebeurt binnen en dat zijn, ik heb het eerder gezegd, dat zijn ernstige woorden, omdat het betekent dat heel wat gelovigen die wij kennen, dat licht dus niet kennen. Wel misschien weten over het brandofferaltaar en misschien iets weten over het wasvat, maar daar gaat het nog niet om. Het gaat om dat men verder naar binnen gaat en daar in het licht van die zeven lampen deel heeft aan de tafel van de toonbroden, aan het koninkrijk en het leven wat daar geboden wordt. Het lichaam en het leven, het bloed van Christus enzovoort. En dat men daarbinnen ook deel heeft aan de dienst van het reukofferaltaar. Maar dan heeft men daarbinnen ook deel aan het licht van de zevenarmige kandelaar. En we hebben zeven in verband gebracht met licht natuurlijk. Maar dan moet je het ook in verband brengen met de zeven kleuren van het licht. En dus brengen we het dan in verband met de genoemde tekst uit Efeze 3. Ik meen vers 9. Met de veelkleurige, er staat veelvuldige, maar het moet zijn de veelkleurige, de bonte, staat er letterlijk, wijsheid Gods. Want het is één ding om te leren dat de zondaar voor God gerechtvaardigd wordt. Maar ik moet erbij zeggen, als je niet oppast, staat in dat verhaal de zondaar zelf centraal. En dan hebben we het nog steeds over de voorhof. Dan gaat het om de zondaar die tot God gebracht wordt. En hij krijgt dikwijls ten onrechte het idee dat het om hem gaat. Maar het is een heel ander ding om het koper achter te laten en bij het goud te zijn in het heiligdom, maar dan ben je ook inderdaad binnen, en daar te leren verstaan de veelvuldige wijsheid Gods. Niet bij betrekking tot de zondaar, maar bij betrekking tot God. Niet over hoe een zondaar met God verzoend wordt, maar het gaat daarbinnen om het licht wat ons openbaart wie God zelf eigenlijk is. Als je dus per se de tegenstelling wil zien tussen wat in de voorhof is en wat in het heiligdom is, dan is het dit, dat wat in het voorhof is verband houdt met de zondaar die met God verzoend wordt. Wel, door de Heer natuurlijk, maar het gaat om die zondaar, terwijl het binnen niet meer gaat om de zondaar, maar in tegendeel, daar is geen zonde meer, daar wordt niet met zonde gerekend, daar wordt het woord niet meer genoemd, broeder Rijnstra, maar die is inmiddels aan het verhuizen. Daar wordt het niet meer genoemd, want daar is alles goud wat er blinkt. Zolgoud. Dat is het Gronings. Maar goed, laat maar zitten. Het punt is dus dat die veelvuldige wijsheid Gods pas geopenbaard wordt aan hen. Het heeft niet met tijd te maken, maar het wordt pas geopenbaard aan hen die het altaar en het wasvat inmiddels achter zich hebben gelaten. Natuurlijk, ik kan ook wel een mooie preek maken, denk ik, ik mijn best doe, over het altaar en over het wasvat en dat we steeds opnieuw bij het altaar moeten zijn enzovoorts. Hè? Want altijd is een beeld van het kruis, daar moeten we steeds naartoe en zo. Dat kan ik ook wel. Of we moeten steeds opnieuw naar het wasvat, want we moeten ons steeds opnieuw laten reinigen als we onrein zijn enzovoorts. Maar het is beter om deze dingen domweg achter te laten. Want de Hebreeënbrief zegt dat als eenmaal echt verzoening gedaan is voor de zonden van het volk, als het één keer echt gebeurd is, dan heeft dat volk geen geweten meer van zonde. En dat betekent, dan heeft het volk dus geen weet meer van zonde. En dus wordt er ook niet meer over gesproken. Denk er goed om, ik verbied u niet om te spreken over het altaar of over het wasvat, integendeel. Maar wij kijken daarna terug als iets wat eigenlijk in het verleden thuis hoort, iets wat aan ons geschied is, iets wat geregeld is, waarvanuit wij leven en ze zijn onze roots, om zo te zeggen. He? Ik vind het een raar woord, het klinkt zo zwart altijd in het Nederlands. He? Maar het is de achtergrond waaruit wij geboren zijn, uit die verzoening enzovoorts. Maar nu leven te midden van het goud en van het licht, wat ons niet spreekt meer over de zonde of de zondaar, of zelfs niet over verzoening, maar het spreekt ons over wie Christus is en wat hij met name ook voor ons is. En bovendien, voor zover het over ons spreekt, want we zijn er natuurlijk in betrokken, voor zover het over ons spreekt, spreekt het over ons niet meer als zondaars, maar het spreekt over ons als priesters. Wij zijn ook niet meer gewoon volk, want gewoon volk komt nog in de voorhof. Maar we zijn nou priesters geworden. En daadwerkelijk staan wij in de dienst van de Heer, bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Uit 2 Korinthe 3 was dat dus. En dus bevinden we ons in het heiligdom. Over zonde en onreinheid wordt daar helemaal niet meer gesproken. Het verdraagt elkaar ook niet. Dat is iets anders, maar mijn indruk is dat zolang een mens bezig is met zijn zonden of die van de buurvrouw of zijn broeder of zuster of iets dergelijks, zolang hij daarmee bezig is, wordt hij op zijn minst belemmerd in zijn dienst aan de Heer. Dat kan ook niet anders. Dat zijn dingen die van elkaar gescheiden zijn door de deur. Ik kijk er hier zo recht op het model dus, en daar zie ik dan 5 pilaren staan. 5 pilaren. Waar heb ik dat meer gehoord? Bethesda stonden die dingen, hè? 5 zuilengalerijen, ook 5. Je moet die 5 voorbij. Je moet die genade gehad hebben, enzovoorts. En je moet daaruit leven, je moet leven onder de heerschappij van genade. Je moet die poort als het ware, en dat is een deur natuurlijk, maar je moet die ingang van 5 moet je door om te leven onder de heerschappij van die genade. En pas dan ben je geschikt om de Heer te dienen in het priesterschap. naar de ordening van Melchizedek. En daar ook is er licht. En over dat licht spreekt dan ook met name het Nieuwe Testament. Dat was een wat lange inleiding, alvorens ik daar wat schriftplaatsen bij wil noemen. Maar ik ga het toch doen. U moet het zo zien namelijk, daar kom ik even op terug, dat licht, in ieder geval ook op de kandelaar, het resultaat is van, of voortkomt uit lijden. Dat is zo, omdat de kandelaar een type is van Christus, oftewel de geest. En ik heb van de kandelaar gezegd, hij wordt gesmeed, het is gedreven werk, spreekt inderdaad over lijden. En dat geldt ook voor de olie die brandt en die het licht voortbrengt. Het is gestoten, het is verdrukt geworden enzovoorts. Maar vanuit die verdrukking komt nieuw leven en vanuit die verdrukking komt ook dat licht. En het is de verdrukte, de verworpen Christus in het zuiden, van Zuiderkruis weet u wel. Het is die verworpen Christus die toch in onze harten schijnt met zijn licht. Dat licht kan dus ook beschouwd worden als vrucht. Dat zijn namelijk nogal synonieme begrippen, al was het maar alleen omdat licht en vrucht beiden uitbeelding zijn van leven. En het andere is natuurlijk dat het licht wordt voortgebracht door een vrucht, namelijk door door olijfolie. Dus de vrucht van het werk van Christus is bijvoorbeeld dat hij licht voortbrengt en dat hij in ons harten schijnt met zijn licht. Dus vrucht is licht. Dat is in ons leven trouwens ook zo. De vrucht van ons leven wordt ook samengevat met het woord licht. Dat wat de geest voortbrengt, ook in ons, door ons, is licht. Dat wil ik u laten zien ook in een paar plaatsen waar vrucht en licht met elkaar verbonden worden. In het Nieuwe Testament, en ik neem ze maar in de volgorde waarin ze daar staan. Dat is in de eerste plaats dan Efeze 5. Hetzelfde Efeze 5. Waar we ook gesproken hebben over het wasvat, omdat er van reiniging gesproken wordt. Efeze 5. Vers 8 en 9 en zo. Want daar staat in vers 8. Want gij waart eertijds duisternis. Niet alleen gij waart eertijds in duisternis, dat is wel waar, maar er staat er niet. Er staat gij waart eertijds duisternis. Wij waren niet alleen in duisternis, we maakten deel uit van de duisternis. We waren daar één geheel mee. Eén plant, heet zoiets, hè. Waren wij daarmee. Want gij waart eertijds duisternis, zodat je maar weer ziet dat het licht daar ook al niet helpt. Dat was blind. Maar nu zijt gij licht, niet alleen in het licht, maar we maken deel uit van het licht. Nu zijt gij licht in de Here. En dan staat er wandelt als kinderen des lichts. Dat wil zeggen wandelt als mensen die uit het licht geboren zijn. Die door het licht zijn voortgebracht. En al wat het licht voortbrengt is. Ja, dat is een variant natuurlijk. Is licht uiteraard. Hè? Wat de geest voortbrengt is geest. Wat vlees voortbrengt is vlees. En wat licht voortbrengt is licht. Kinderen des lichts zijn dus licht. Maar dat stond hier al. Goed, dan gaan we verder. Want de vrucht, daar heb je het. Het woord licht wordt nu vervangen door het woord vrucht. Want de vrucht des geestes, of het licht van de geest, oftewel het licht van de kandelaar. De vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En dat is precies wat het licht openbaar maakt. Goedigheid, rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zei, want in het licht kun je dat zien natuurlijk. In het licht heb je onderscheiding, je dingen uit elkaar houden. En vervolgens staat er dan, en heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, zodat duisternis in verband gebracht wordt met onvruchtbaarheid en licht staat in verband met vruchtbaarheid. En daar gaat het om. Licht wordt dus beschouwd als vrucht, als het resultaat van geestelijk leven. En dat is wat in de kandelaar met name wordt uitgebeeld. En dan staat er, zo mooi aan het eind van vers 13, de definitie van licht, namelijk al wat openbaar maakt is licht. Dat kan natuurlijk gewoon het woord van God zijn, maar hoe dan ook, alles wat openbaar maakt, alles wat ons de waarheid brengt, heet nou eenmaal licht. En dan staat er, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, oftewel ontwaakt gij die duisternis zijt. Dat is allemaal hetzelfde. En Christus zal over u lichten. Nou, dat lijkt me duidelijk. De kandelaar zal over u lichten. De menorah zal over u het licht brengen, maar hier staat Christus zal over u lichten. Dat is een verwijzing, een aanhaling naar het Oude Testament, waarin Jesaja staat dat de heerlijkheid des Heren over het volk zou opgaan enzovoorts. Maar het is natuurlijk gewoon Christus zelf die dat licht brengt over ons en in ons. In de gemeente in het algemeen, maar natuurlijk ook in de gelovigen individueel. Ik zou in dat verband natuurlijk moeten wijzen naar 2 Korinthe 4, waaruit ik al vele malen dezelfde tekst heb aangehaald, waar namelijk staat dat Christus in onze harten geschenen heeft. Met het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Laat ik hem er even bij noemen. Ik moet hem toch even noemen, want het is belangrijk. 2 Korinthe 4 namelijk. Waar staat in vers 6? Want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Als je het mij vraagt, was dat het eerste wat God ooit gezegd heeft. In ieder geval in de Bijbel. Ja, de eerste keer dat er staat en God zeide, in de Bijbel, hè? Genesis 1 vers 3, staat er en God zeide, daar zij licht. Dus God heeft gezegd dat licht, dat is het eerste, het belangrijkste wat God gezegd heeft, heeft gezegd dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die ons in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. En vul maar gerust in. Hij openbaart ons de veelkleurige, veelvuldige wijsheid Gods. Want dat gaat over de heerlijkheid Gods. En dat in het aangezicht van Jezus Christus. Je kunt u meteen uit concluderen dat als God in Genesis 1 zegt, daar zij ligt, toen dacht God daarbij aan Christus, aan zijn Zoon. Dat haal hieruit. God heeft die gezegd dat licht in de duisternis zou schijnen, dat was Genesis 1 vers 3, heeft in onze harten geschenen, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Want Christus zou over ons lichten, zei later Efeze 5. Zodat je ziet dat zelfs Genesis 1 in de eerste plaats spreekt over Christus. Ja, ja. Nou goed, ik laat dat maar verder liggen. Het gaat er dus om, oh ja, u zou vers 4 van 2 Korinthe 4 er ook naast moeten leggen, want daar wordt gesproken over de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Let wel, dit is een verlichting die niet primair spreekt over verzoening van zonden of over verlossing en het betalen van een losprijs. Ook niet over reiniging, kortom, het gaat niet over het brandofferaltaar als zodanig en of over het wasvat, maar het gaat over dingen die geopenbaard worden aan hen die die fase gepasseerd zijn. Van hen dus die daaruit leven. Het is alleen bestemd voor hen die volgens 2 Korinthe 3 bekwaam gemaakt zijn. Dat is één hoofdstuk eerder, hè? Maar ik lees het niet, want daar heb ik allemaal geen tijd voor. Maar die volgens hoofdstuk 3 bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dus om priesters te zijn naar de ordening van Melchizedek. Aan hen en ten behoeve van hen is er dat licht. Aan hen werd het gegeven, ten behoeve van hen schijnt het. En het is een dat zevenvoudig licht, omdat het is, spreekt over de veelkleurige, en dus alle kleuren, de veelkleurige wijsheid Gods. Doet ons trouwens denken aan een uitspraak in het Oude Testament, waar gezegd wordt dat er ooit zevenvoudig licht zou zijn. Vermoedelijk ook letterlijk, ter gerieve van de fotograaf onder ons. Hè? Want met dit weer kun je toch geen foto's maken. Nou goed, laat maar zitten. Maar er komt zevenvoudig licht dan, in elk geval. Maar zevenvoudig kan natuurlijk ook zeggen dat er zeven lichten zijn. En zo komen we dus toch nog terecht bij de zevenarmige kandelaar. Hè? In Jesaja, hè? Is vast wel iemand die weet waar het staat. We zijn al in Jesaja, het is voor hem. Maar er staat inderdaad dat in het koninkrijk inderdaad zevenvoudig licht zal er zijn. Ja, hè? Goed, andere keer verder, hè. Ik ga door met het rijtje. Ik was even in Efeze, want daar kwam ik nu ook even vandaan. Efeze 5, waar verschil gemaakt wordt tussen duisternis en licht, waarin de gelovigen wandelen. Het licht wordt ook beschouwd wordt als vrucht of als resultaat van het werk des Heren in de gelovigen. En datzelfde vinden we in Efeze en in, dat hadden we dus al, en in Filippenzen en nog een keer in... Ja, het staat in de drie brieven. Hè? Efeze, Filippenzen, Colossenzen, ja precies, maar dat zeg ik even. Want dat zijn nou precies die drie gevangenisbrieven van Paulus, waarin hij de specifiek gemeentelijke waarheden openbaart. En daar vinden we dat licht en die vrucht samengenoemd, omdat het één geheel is. Want het resultaat van het leven van Christus in de gelovigen is inderdaad dat er licht is. Dat is dus de vrucht ervan. Nou, dan gaan we dan. We gingen naar Filippenzen 1, waar staat in vers 11, het is maar één bladzijde omslaan, staat in vers 11, dat we zouden zijn vervuld met vruchten der gerechtigheid, vrucht die voortgebracht wordt door de gerechtigheid, of je kunt ook lezen, het zijn rechtvaardige vruchten, of de vrucht is rechtvaardigheid, dat kan ook. Vervuld met vruchten, namelijk gerechtigheid, of zo. Vervuld dus met de vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. Wel, ik heb al gezegd, voor vrucht kun je dus ook licht lezen, ik zal het u zo laten zien. Maar we lezen dat nou even, vervuld met licht der gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en prijs van God. En als u goed opgelet hebt, zijn we nu van de kandelaar overgegaan naar het reukofferaltaar. Want dat licht is natuurlijk de kandelaar. Maar de uitdrukking tot heerlijkheid en prijs van God, dat is de hele beschrijving van de functie van het reukofferaltaar. Dat gaat om heerlijkheid en prijs van God. Dat gaat om lieflijke reuk, de Heere. Dus heb je weer de verbinding tussen deze twee voorwerpen. Maar dat die vrucht inderdaad licht is, dat vinden wij een hoofdstuk verder. Bijvoorbeeld in Filippenzen 2. Vers 15 en 16, waar weer staat, opdat gij moogt onberispelijk zijn, ongeveer overeenkomend met 1 vers 10, opdat gij moogt onberispelijk zijn en oprecht zijn, vruchten der gerechtigheid voortbrengen dus, hè, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. En dat krom en verdraaid, dat lijkt een beetje een vreemde uitdrukking, krom en verdraaid geslacht. Maar dat komt gewoon dat dat het tegenovergestelde is van oprecht zijn uit het eerste deel van het vers. Oprecht zijn is gewoon recht zijn. Rechtvaardig zijn, oprecht zijn, recht zijn. Hebben ze u dat ook wel eens gezegd, dat u zo rechtlijnig bent of niet? Zeggen ze dat alleen tegen mij. Maar goed, meestal als het gezegd wordt, wordt het niet als compliment beschouwd. Men heeft er namelijk grote moeite mee. Hè, dat is zo. Oprecht zijn is gewoon recht zijn. Rechtvaardig zijn, oprecht zijn, recht zijn. Hebben ze u dat ook wel eens gezegd, dat u zo rechtlijnig bent of niet? Zeggen ze dat alleen tegen mij. Maar goed, meestal als het gezegd wordt, wordt het niet als compliment beschouwd. Men heeft er namelijk grote moeite mee. Hè, dat is zo. Maar dat is nou net de beschrijving van een gelovige. Hij moet recht zijn en hij is recht te midden van een krom en verdraaid geslacht. Nou, ik zal de discussie daarover maar meteen stoppen, anders krijg ik ruzie misschien. Maar goed. En er staat onder welke gij schijnt als licht in de wereld. Dat blijkt het recht dus ook inderdaad licht te zijn. Men is recht te midden van een krom en verdraaid geslacht. Oftewel, men is licht te midden van de duisternis. U leert al aardig analogisch, of analoog heet het geloof ik, denken. Daar gaat het om. Deze parallellen naast elkaar. Dus inderdaad, we zijn recht gerechtvaardigd, maar het resultaat daarvan is dat we licht zijn in een duistere wereld. En wat betekent dat dan, dat we licht zijn in de wereld? Wij schijnen als lichten in de wereld. Wat betekent dat? Staat het volgende vers. Voorhoudende het woord des levens. Ik weet niet of je dat plaatje kent. Ik moet altijd aan een juffrouw denken met de naam Florence Nightingale, maar goed. Maar die zie je dan afgebeeld als de verpleegster, weet u wel, met de lamp voor zich uit. Of met de kaas voor zich uit. Want zo gaat dat sinds meneer Philips. Nee, niet de tweede, maar veel later. Hè. Maar sinds Philips hebben we daar geen problemen meer mee. Maar vroeger ging dat zo, dat als je in de duisternis van de ene vertrek naar het andere moest, dan nam je een kaas mee, een lamp mee, en die hield je voor je uit. En dan liep je dan achteraan. En in het licht van de lamp vond je dus het pad. Zo is het toch? Nou, dat is het beeld wat hier geschilderd wordt. Voorhoudende, voor je uithouden, om bij te lichten, voorhoudende het licht des levens. Nou, er staat woord des levens natuurlijk, dat staat er. Maar al wat openbaar maakt is licht. En het woord maakt openbaar, toch? Dus je kunt voor woord ook even licht invullen. Dat moet je ook doen, want dat is de bedoeling. Er staat namelijk, wij schijnen als lichten in de wereld. Waarom? Omdat we het woord des levens voorhouden. Nou, even een moeilijke. Aan wie? Aan onszelf. Want het licht hou je voor, niet voor anderen. Dat is ook niet de betekenis van dit vers. Maar voor jezelf. Dat is waarin je zelf je weg vindt. Dat licht dan schijnt in de wereld, dat is waar, maar dat doe je niet voor de wereld, dat doe je voor jezelf. Opdat je jezelf je weg zou vinden, opdat je die lamp zou hebben als een licht op je pad. Psalm 119. De lamp voor mijn voeten, een licht voor mijn pad, dat is het. Dat de wereld dan ook dat licht ontvangt, dat kan wel zijn, maar bedenk nou even dat die wereld daar niks aan heeft, want die is blind. Die ziet het niet eens. Maar wij, die geopende ogen hebben, wij hebben dat licht nodig. En nou wordt hij nog moeilijker. Want je hebt natuurlijk ook gelovigen die de weg langs het brandofferaltaar en het wasvat niet hebben afgelegd. Die zijn blijven steken. En die rondlopen met onreinheid en die proberen er zelf af te komen langs eigen weg in plaats van via het brandofferaltaar en het wasvat. Dat lukt ze dus niet, hè. Maar het zijn precies dezelfde mensen die dus ook het woord des levens niet voorhouden en die dus zelf ook in duisternis wandelen. En als wij langskomen, omdat wij toevallig langskomen, hè, met ons lampje voor onze huid, hè, met onze Bijbel, van de zak Bijbelbond, weet je wel, die kleine Bijbel, zo onderaan komen wij langs en dan zie je ze achteruit wijken. Hè? Nou, ik bedoel het wat meer overdrachtelijk. Maar die zijn niet geïnteresseerd in de schriften. Die hebben dat licht niet nodig, vinden het ook niet nodig. Die zeggen gewoon, laten wij nou maar eerst eens wat beter ons best doen en gode vruchten dragen. Dan kunnen we in onze praktische levenswandel, dan kunnen we daarna altijd nog eens een keer misschien eens wat de Bijbel gaan bestuderen. Oh, ze hebben nog moeilijke verhalen. Ze zeggen gewoon, ja, jullie vinden dat gewoon leuk en doet het alleen maar voor jezelf en zitten zelf alleen maar te eten en verder komt er niks praktisch uit. Hè? Maar dat zijn vrome verhalen. Want dat wij er plezier aan beleven om met de Bijbel bezig te zijn, dat zeggen ze wel dat wij dat hebben, maar dat begrijpen ze niet. Daar snappen ze helemaal niks van. Maar weet u, het komt. Die ogen zitten nog gewoon dicht. Die zijn wel geboren, wedergeboren zal ik maar zeggen. Maar pas na 10 dagen gaan de oogjes open, geloof ik, hè? Hoe was het ook weer? Onthoud dat beeld maar eens. Ze zijn wel wedergeboren, maar de ogen zijn nog niet open gegaan. En als tegen zit, gaan ze ook helemaal nooit open. Dat kan ook nog. Andersom komt ook voor. Ze zijn wel open gegaan, maar ze zijn langzamerhand weer dichtgezakt. Ingeslapen enzovoorts. Zij zagen wat in het licht, totdat ze iets in het licht zagen wat ze liever niet zagen. En toen hebben ze het licht maar weer uitgedaan, maar dat gaat natuurlijk niet. Dus hebben ze hun ogen dicht gedaan. En nou struikelen ze overal over en zo. Dat is de weg van heel wat gelovigen. U hebt het vast wel eens gezien bij uzelf bijvoorbeeld, hè? Ja, we hebben de buurvrouw al zo vaak genoemd, dus dat doen we nou niet meer, hè? Maar zo is het toch? Het is niet alleen maar het verschil tussen wedergeboren en niet wedergeboren. Het is het verschil tussen hen die het brandofferaltaar en het wasvat gepasseerd zijn en werkelijk het heiligdom zijn binnengegaan. En die werkelijk genaderd zijn tot de troon der genade. Niet zeggen, ho ho, dat staat nog een deur verder, want u weet, het voorhangsel is gescheurd. Dat maakt voor ons geen enkel verschil. Als de Hebreeënbrief zegt, laat ons dan toegaan met een waarachtig hart en laat ons ingaan in het ware heiligdom en dat soort dingen meer, betekent het gewoon dat we het brandofferaltaar en het wasvat gepasseerd zijn, het koper hebben achtergelaten en ons nu bevinden te midden van het goud, in het heilige dan wel het heilige der heiligen, maar dat maakt geen verschil. Het is alleen maar heilige der heiligen, omdat de voorhang gescheurd is. En we bevinden ons voor de troon der genade en we zien daar de Heer van aangezicht tot aangezicht en leven in zijn gemeenschap. En als we in gemeenschap met hem wandelen, wandelen wij in zijn, 1 Johannes 1, wandelen wij in zijn licht. Je ziet dat ik slechte knieën heb, hè? Goed. Nou, zo is het, ja, want dat staat daar. Nou, dan laat ik het even bij. Ik ga van Filippenzen uit. Dus maar meteen verder naar Colossense 1. Colossense 1, vers. Daar lezen wij in vers 6. Nou, vers 5 gaat het om het woord der waarheid, namelijk het woord des evangelies. En dan vers 6. Het welk tot u gekomen is, woord dus, hè. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Dus daar heb je het woord wat vrucht draagt. En hetzelfde vinden we weer terug in vers 10, waar staat, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende. Daar vind je ook zo'n beetje het reukofferaltaar al in doorschemeren. Wat dat voor wartaal is, vreemde taal is dat, hè. Je ziet hier het reukofferaltaar doorschemeren. Nou goed, hè. Maar dat zit hem in dat tot alle behagelijkheid. En dan staat er, in alle goede werken vruchtdragende en wassende, oftewel toenemende in de kennis en dus het woord van God. En het punt is natuurlijk dat dit woord vrucht draagt en dat die vrucht zich uitdrukt in de vorm van licht. En dat dat zo is, staat dan ook inderdaad in vers 12. Ook laat ik vers 11 ook lezen. Er staat, met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. En leidzaamheid, langmoedigheid en blijdschap zijn immers vruchten van de geest, volgens Galaten 5. En dan staat er in vers 12, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. En dan zou 2 Korinthe 3 zeggen, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar hier staat, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis der heiligen in het licht. Want wat is de erfenis van de heiligen eigenlijk? Wat erven die heiligen nou eigenlijk? Ja, ja, volgens vers 13, het volgende vers, het koninkrijk. Dat weet ik, maar, nou, maar de vraag is wat moeilijker deze keer. Wij erven de heerlijkheid, dat is inderdaad juist. En wat is die heerlijkheid? Licht. Licht is namelijk heerlijkheid. De verlichting van het evangelie der heerlijkheid, want heerlijkheid is licht. En als Christus verschijnt in heerlijkheid, verschijnt hij in licht. Nou, dat is het. Dus in vers 12 staat, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis der heiligen in het licht. Dat betekent gewoon dat de heiligen licht erven. Het bezit, de bezitting, de beloofde erfenis van die heiligen is het licht waarin zij zouden wandelen. Ja, je zou zeggen, maar het was toch leven? Dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Want dat is synoniem. Johannes 1, zijn we weer terug. Licht is leven. Natuurlijk, wij hebben leven geërfd. Maar je kunt net zo goed zeggen, we hebben licht geërfd. Of we hebben een heerlijk, dat is licht, koninkrijk geërfd. Maar dat staat in het volgende vers. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het. Nou zou je licht invullen, maar er staat koninkrijk. Dan heb je het weer. Soms denk ik dat, dat Johannes er iets mee te maken gehad heeft hier. Hè? Maar het was Paulus. Maar je moet het zien dat het synoniemen zijn. Hè? Woorden met gelijke betekenis eigenlijk. Hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in de macht van het licht. Maar geef eens een andere term van macht van het licht. We zeggen gewoon een heerlijk voor licht, koninkrijk voor macht. Nou, dat leren we toch weer lezen. Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat zijner liefde verwijst dan nog naar David, want de geliefde zoon is David. David is immers die geliefde. En zo zijn we weer bij het oude verhaal terug. En dan staat er prompt in vers 14, in de welke wij de verlossing hebben, niet ontvangen, want dan zijn we nog in de voorhof. Maar in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, oftewel door zijn leven uiteraard. En dat is wat uitgebeeld wordt, die verlossing is wat uitgebeeld wordt in het brandofferaltaar en in het verlengstuk daarvan, namelijk het koperen wasvat. Nou, ik dacht dat dat wel duidelijk was zo. Licht is dus het resultaat van het leven van de gelovigen. Maar dat licht, dat is het licht dat ons spreekt, niet over onszelf. Ook niet een licht wat schijnt ten behoeve van de wereld, maar is een licht waarin wij wandelen. En dat spreekt ons over de heerlijkheid van Christus. 2 Korinthe 4 spreekt ons over de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En de zeven lampen spreken over de veelkleurige wijsheid Gods uit Efeze 3. Het leert ons hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Per slotverrekening, olijfolie spreekt over de opstandingskracht enzovoorts. Maar het licht schijnt daarbinnen. Niet voor de wereld, in de woestijn. Hoewel het misschien gezien kan worden, er wordt licht gezien daar, überhaupt wel. Maar het licht schijnt in dat heiligdom en niet voor de wereld, niet voor de volken in de woestijn, niet voor de Israëlieten in de voorhof. Die horen wel bij het volk van God, zijn wel een beeld van gelovigen, maar ze ontvangen dat licht niet. Het licht is alleen voor hen die ook inderdaad bekwaam gemaakt zijn om te dienen, die leven vanuit een rein geweten, vanuit de vergeving van zonden. Niet ernaartoe, maar ervanuit. En die dus het heiligdom zijn binnengegaan. Daar is wel wat voor nodig. Er is zelfs ook wel wat moed voor nodig om zijn heilige plaats te betreden. Maar het punt is gewoon dat alle gelovigen daartoe worden opgeroepen. Om zich te onderwerpen aan het werk des Heren, uitgebeeld in het brandofferaltaar en het wasvat, omdat ze zouden binnengaan in het heiligdom en daar aan de rechter, dan wel de noordzijde, deel zouden hebben aan zijn heerlijk koninkrijk. Leuk hè? We hadden het over de kandelaar en we spraken over het heerlijke koninkrijk. Maar het heerlijke koninkrijk is aan de rechterzijde, dat is de tafel der toonbroden. En dat ze ook deel zouden hebben aan zijn vernedering. Aan de linkerzijde, daar vinden wij de kandelaar. Dat ze in die vernedering deel zouden hebben via de geest, de kandelaar. Via de geest en via de leiding van de geest aan de volle waarheid met betrekking tot Christus en met betrekking tot de veelvuldige wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Ik citeer even uit 1 Korinthe 2. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Ziet u wel, de deur zit dicht. Het is binnen. Het is alleen voor hen die binnen zijn. En zo, dat is de bedoeling. En als we daar dan zijn en deel hebben aan de rechterzijde, de verheerlijking van Christus, en aan de linkerzijde, de vernedering, maar waarbij in de vernedering dat licht schijnt en wij daardoor geleid worden, komen we ook terecht natuurlijk bij het reukofferaltaar. Maar voordat ik daaraan begin, moet ik toch even met u lezen 1 Johannes 1, want ik zou het een gebrek vinden als ik dat zou overslaan. 1 Johannes 1, dat wil zeggen, eerste brief van Johannes. Waar de apostel spreekt over het woord des levens. Dat zijn de laatste woorden van vers 1. In Johannes 1 vers 1. Het woord des levens. Waarvan hij zegt dat wij dat gezien en gehoord hebben. Dat is vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. Niet aan ongelovigen, maar aan gelovigen. Dus we zijn hier inderdaad eigenlijk in het heilige, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. Dat is de tafel der toonbroden. Spreekt over gemeenschap. En deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader, namelijk of en met zijn Zoon Jezus Christus. Maar dat de tafel dat betekent, dat weten we langzamerhand. En deze dingen schrijven we u opdat uw blijdschap vervuld zij, want het is natuurlijk ook nog een feestelijke maaltijd. En dan volgt vers 5, en dit is de verkondiging. Johannes zegt het dus nog een keer. Dit is de verkondiging die we van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God licht is. Het woordje een moet u maar doorstrepen. Dat God licht is, en dan zijn we bij de kandelaar. Eerst hadden we het over gemeenschap, dat is de tafel, nu zijn we bij de kandelaar. God is licht. En gans geen duisternis is in hem. Moet trouwens gezegd worden dat slechts als die kandelaar er is, kunnen we de tafel zien. Die twee dingen horen bij elkaar. En dan staat er, en indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij. Je kunt ook zeggen, indien wij zeggen dat we deel hebben aan de toonbroden en het is donker, dan kan dat niet. Dan liegen wij, want de toonbroden en de tafel van de toonbroden staan in het licht van de kandelaar. Dingen horen bij elkaar. Dus indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, niet dat we wedergeboren zijn, dat staat er niet, maar dat we gemeenschap met hem hebben, praktisch, in de tegenwoordige tijd, en wij tezelfde tijd in de duisternis wandelen, in onkunde betekent dat, en niet weten waar het over gaat, dat is duisternis, en af en toe struikelen over de dingen die we nou eenmaal niet zien, dan struikel je er toch over, hè? Nou, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Voor hij zou je bijna invullen weer de tafel der toonbroden, want hij staat in het licht. Hè? Indien wij dus in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed, het leven dus, van Jezus Christus, zijn Zoon, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En daar gaat het om. Het punt is dat we als gereinigden ingaan in het licht en als we in het licht zijn, zijn wij rein. Weet u, je zou het nog anders kunnen zeggen. Er zijn mensen die hebben last van hun eigen onreinheid. Maar zij zijn in duisternis en zij zien niet dat zij rein zijn. Dat is nog eens een manier om het te vertellen. Maar zo is het wel. Wij zijn namelijk gereinigd door het bloed, door het werk van Christus. De vraag is of wij ons aan die reiniging overgeven. Maar zo kun je het zeggen, maar je kunt ook zeggen, de vraag is of wij dat werk van Christus aan ons wel erkennen. En indien we dat niet erkennen, blijven wij leven met een verontreinigd geweten. Dan weten wij, althans denken wij, dat wij onrein zijn. Want dan denken wij dat we niet gereinigd zijn, want het werk van Christus herkennen we niet dan. En het punt is dat als wij werkelijk in het licht wandelen, dan zullen wij zien dat wij rein zijn. En dan is de vraag, how come? Hoezo? Hoe is het zo gekomen? En dan is het antwoord, wel, het bloed van Jezus Christus, God, zo reinigt ons. Reinigt ons in de zin van, hij houdt ons rein. En dat zijn de woorden die hier gebruikt worden. Ik moet er meteen bij zeggen dat u misschien verbaasd bent over de volgorde, want we spreken steeds over de tafel en de kandelaar. En toen ineens aan het eind van het vers, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. En dan lijkt het net of we weer buiten zijn bij het wasvat. Maar dat is een misverstand. U weet waarschijnlijk, als u tenminste enigszins vertrouwd bent met de manier van schrijven van Johannes, dat de goede man gewoon steeds heen en weer loopt. En dan weer van die kant kijkt en dan weer van die kant kijkt enzovoorts. Het is niet een verhaal wat zich ontwikkelt, maar hij bekijkt dezelfde waarheid van een heleboel kanten. En hij doet dat vele malen. Hij loopt er dus 7 keer omheen of zoiets. Nou. Zonder trompet. Maar goed. Maar de gedachte is dus dat wanneer wij dit heiligdom binnengaan en daar in het licht zijn, dan hebben we ook deel aan de tafel. En andersom, als we deel hebben aan de tafel, dan zijn we dus in het licht. En dan blijkt ook, want dat zien we dan in het licht, dan blijkt ook dat wij rein zijn. En de vraag is, hoe kan dat? Wel, Het bloed, het leven van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Bloed werd trouwens ook gezien in het heiligdom, omdat het gestreken was, werd bij gelegenheid, in ieder geval op de verzoendag, aan de hoornen van het gouden reukofferaltaar. Maar als de voorhang toch gescheurd is en het heilige der heiligen open is, dan zien we het bloed natuurlijk ook op het verzoendeksel. Nou, het is dat bloed, uitbeelding van de levende, opgewekte Christus die het heiligdom is binnengegaan. Het is dat bloed en dus dat leven dat ons reinigt. En daar gaat het hier over. Waarna de volgende verse daar gewoon wat nader commentaar op geven en zeggen: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Dus indien wij zeggen dat wij niet verontreinigd worden, dan verleiden wij onszelf. Want in onze wandel krijgen we wel degelijk vuile voeten, om het beeld van Johannes 13 maar weer eens aan te halen. Dat moet je niet ontkennen, dat is gewoon zo. Die vuiligheid is er wel, die zonde is er ook. Maar, precies zoals vers 9 zegt, en zoals vers 7 al zei, de Heer reinigt ons. Hij houdt ons rein. Dat betekent dat we over die onreinheid onszelf geen zorgen hoeven te maken, zolang wij tenminste in dat licht wandelen. Wat er aan de hand is als wij buiten zijn en niet in het licht zijn en niet in het heiligdom, dat is helemaal niet van belang. Maar je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar als we niet in het licht en de buiten zijn, dan zijn we toch onrein, want dan leven we niet vanuit de reiniging van Christus enzovoort. Dat kan wel zijn, maar die boodschap heb ik niet. Daar heb ik geen boodschap voor. De enige boodschap die ik heb, is dat we langs het brandofferaltaar en het wasvat het heiligdom gewoon binnen gaan. Als je binnen bent, blijkt het rein te zijn. Want dat is wat de Heer doet. Het is net zo'n verhaal als in Johannes 2. We zitten nou toch in Johannes, dus vooruit maar. Het is net zo'n verhaal als in Johannes 2. De verantwoordelijkheid was van de mensen aanwezig in Kana op de bruiloft. De verantwoordelijkheid was dat de vaten, en dus de mensen, gevuld werden met water en dus met het woord van God. En onze verantwoordelijkheid is dat wij ons laten vullen met het woord van God. En dan blijkt, als we gaan proeven, nou wij proeven niet, maar de Heer proeft, hè? De bruidegom zelf proeft, ja. Dan blijkt dat het water wijn geworden is. Dat is net zoiets. Water gaat erin en er blijkt wijn te zijn. Als onreine gaan we tot de Heer en er blijkt dat tegen de tijd dat we in het licht terechtkomen, dan blijkt dat we rein zijn. Omdat de levende Christus ons reinigt. En dat is de gedachte. En daarom kunnen we ook rustig in dat licht wandelen. En vandaar dat licht niet verdragen wordt door degene die niet eerst bij het brandofferaltaar en het wasvat geweest zijn. Dat is de grote remming die ook wedergeboren mensen hebben tegen de bestudering van de schriften. Zij willen het niet weten, zij kunnen het niet weten, zij kunnen het niet verdragen, want zij zien zichzelf als zondaar. En dat probleem moet eerst opgelost worden. Zij kunnen hun aandacht niet wijden aan de Heer, omdat ze hun aandacht hebben bij zichzelf uiteraard. Nou, dat is toch goed te begrijpen. Hè? Als je vervuld bent met jezelf, dan kun je niet vervuld worden met de Heer. Als je vervuld bent met je eigen gedachten, en misschien moet ik zeggen onreinheid, maar dat is misschien een wat sterk woord. Maar als je vervuld bent met de dingen van jezelf, van de oude mens, dan kun je niet vervuld worden met de dingen van de Heer. Dus het is of het een of het ander. Het is gewoon een keuze die men zou moeten maken. En die keuze wordt in de Hebreeënbrief voorgesteld door het ingaan in het heiligdom. Op een verse en levende weg. En er staat, laat ons dat met vrijmoedigheid doen. Waarom zouden we dat zonder vrijmoedigheid doen? Waarom zouden we de vrijmoedigheid niet hebben? Nou, dat kan alleen maar zijn omdat onze gewetens onrein zijn. En omdat we ons niet hebben laten reinigen op de wijze die de schrift en die de Heer ons gegeven heeft. Zie? Maar als onze gewetens gereinigd zijn, als onze lichamen gewassen zijn met rein water, we hebben dat van de week al een keer gelezen uit Hebreeën 10, en het dient dat overdrachtelijk op te nemen natuurlijk. Als wij gereinigd zijn en gereinigd worden, dan is er niets wat ons kan tegenhouden om nou eens eindelijk in het licht te gaan kijken hoe het werkelijk is. Niet hoe het met ons is, maar wie de Heer is. En wat hij doet, wat hij ons bereid heeft, wat hij bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Want dat is het, hè. Want dat was weer 1 Korinthe 2, waar de wijsheid Gods bestaat in verborgenheid. En wat uitgebeeld wordt door 7 lampen enzovoorts. Hè. Maar daar staat dat het, die wijsheid Gods bestaan in verborgenheid. Die wordt beschreven als wat geen oog heeft gezien. Want in de wereld heeft men de ogen dicht. Of er licht is of niet, maakt niet uit. Maar de ogen zitten dicht. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Of het woord er is, maakt niet uit. De oren zijn verstopt. Die moeten doorboord worden. Dat weet u waarschijnlijk. Hè. Met zo'n priem tegen de deurpost. Maar daar gaat het nou niet over. Hè, maar wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. Hij heeft het zelf ook niet kunnen bedenken. Dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Dat wil zeggen. Een tafel der gemeenschap. Een eeuwig koninkrijk. De tafelen. Leven, brood, wijn enzovoorts. En licht van de kandelaar. En het resultaat is dan, dat als wij komen tot kennis van de Heer, dat we komen tot aanbidding van diezelfde Heer, maar dat is het reukofferaltaar. Nou, ik dacht dat ik nou wel genoeg daarover gezegd had. Maar alleen even voor de statistiek en ter aanvulling moet ik er dan nog op wijzen dat wij deze kandelaar ook tegenkomen eigenlijk in Openbaring. Ik kan daar niet uitgebreid op ingaan, want het neemt een heleboel tijd. Dat heeft er met het onderwerp zelf ook niet zoveel meer te maken. Maar laten we dan in ieder geval lezen Openbaring 1. Waar het woord kwam tot Johannes. Dat is toch wel verbazend, hè? Het is weer Johannes. Maar ik heb u al eens verteld, denk ik, dat er groot verband bestaat tussen de Hebreeënbrief, dat is de kern, en alle geschriften van Johannes, omdat die net als de Hebreeënbrief spreken over de godheid van Christus en de consequenties daarvan. En aan de andere kant de drie gevangenisbrieven van Paulus. Dus Hebreeën staat centraal, maar daarnaast aan de ene kant Johannes, die ook spreekt over Christus in zijn godheid. En aan de andere kant de drie gevangenisbrieven, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, die ook spreken over de volmaaktheid en dus de godheid van Christus en het feit dat hij gezeten is op de troon van God. Maar goed, dat even terzijde. Dus Openbaring 1, daar staat in vers 12, ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had en mij omgekeerd hebben, dus zag ik 7 gouden kandelaren. Nou, hier zijn het 7 gouden kandelaren, maar u moet natuurlijk verband leggen met een 7-armige kandelaar. Het gaat er maar om dat het licht komt en dat als het geteld wordt, dan is het 7. Dus het volmaakte licht, aangaande de volmaakte Christus en aangaande zijn volmaakte heilswerk.
Is dat niet de uitbeelding van de 7?
Dat is het, ja. Daar gaat het ook om. Maar dan staat er, ik hoorde het woord en ik draaide me om en ik zag 7 gouden kandelaren. Wie sprak er dus? Kun ik zeggen, wat sprak er dus? Je kunt zeggen, de 7 gouden kandelaren spraken. Maakt niet uit, ze gaven licht, maar licht is het woord, dus dat kan. Bovendien, om te spreken heb je een tong nodig en een kandelaar heeft een tong. Als van vuur. Ja, heus hoor, heus. Zo leer je nog eens wat typologie, hè. Goed, dus ik zag 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde. Dus in het midden van de kandelaren, maar ook in het midden van de kandelaar, centraal in die 7-armige kandelaar, die menorah, staat 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel enzovoorts. En dan volgt de beschrijving van de Heer zelf uiteraard, waarna later gezegd wordt dat deze gouden kandelaren moeten gebracht worden in verband met de 7 gemeenten, zoals ze genoemd worden in Openbaring 2 en 3. Dit staat trouwens in het laatste vers van hoofdstuk 1. Hè. Er moet in verband gebracht worden met deze 7 gemeenten en dus deze 7 brieven. En ik heb al eens eerder gezegd, deze 7 brieven houden verband met de verborgenheden van het koninkrijk. Ze begeven namelijk een beschrijving, op typologische wijze, maar ze begeven een beschrijving van het verborgen koninkrijk. Van de hele geschiedenis van het verborgen koninkrijk vanaf de opstanding van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren. Iets concreter, maar misschien iets minder nauwkeurig gezegd. Het geeft een overzicht van de heilsgeschiedenis gedurende de 5e en de 6e bedeling. Dat is misschien wat makkelijker te begrijpen dan. Maar meer kan ik er nu niet over zeggen. Dat heeft geen enkele zin. Maar het gaat erom dat de kandelaren dus wel degelijk, de kandelaren hier, de zeven, in verband gebracht worden met de verborgenheid. En dus in de eerste plaats met de gemeente, maar hier in het algemeen wordt het in verband gebracht met de verborgenheid van het koninkrijk. Nou, dat is makkelijk genoeg, want in het heiligdom is het koninkrijk verborgen. In het heiligdom staat die tafel verborgen. Slechts beschikbaar voor degene die die verborgenheid zelf binnentreden op die verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft uit Hebreeën 10. Nou, ik dacht dat ik het daar maar eens bij moest laten. Als we een keer over licht gaan praten, dan komen we toch nooit aan een eind, hè? Eens even kijken. Ja, ik denk ik neem nog wat van dreuk over. Heb je nog even tijd of niet? Dan doen we vast wat van het reukoffer al. Daar kan ik er vanmiddag wel op terugkomen. Dan krijg ik niet helemaal klaar natuurlijk. Maar dan lezen we dat vast, hè. Vanavond bedoel ik natuurlijk. Het reukofferaltaar vinden we in Exodus 30. En zoals gezegd, dat is het resultaat van de rechtse tafel en de linkse kandelaar. Het is het resultaat van heerlijkheid aan de ene kant en vernedering aan de andere kant. Maar die samen spreken over het koninkrijk waaraan wij deel gekregen hebben. En het resultaat daarvan is een gode welbehagend leven, oftewel een lieflijke reuk den Heren. En dat is wat het reukofferaltaar uitbeeldt. Daar wordt maar heel weinig van gezegd overigens. Of er is maar weinig van te zeggen. Maar er staat in Exodus 30, daar staat namelijk: gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken. Van sittimhout zult gij het maken. 1 L zal zijn lengte zijn en 1 L zijn breedte. Vierkant dus, dat staat er ook bij. Maak 2 L'en, of gewoon N, want dat staat er. En 2 L'en, deszelfs hoogte. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn. Het wordt beschreven als een soort van zelfsprekendheid. We kennen het beeld, we kennen het plaatje, een altaar. Sittimhout overtrokken met goud deze keer. Maar dus weer met hoornen, sprekend over de heerschappij. Maar nu van goud uiteraard. En vers 3. Gij zult het met louter goud overtrekken. Zijn dak en deszelfs wanden rondom. Zodat u ziet dat het reukofferaltaar aan de bovenkant gewoon een dak, dus een tableau had. Hè? Het was dus gewoon een soort statief. Een tafel weer. Waarop een vat met reukwerk gezet werd. Dus zijn dak en deszelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen. En gij zult het een gouden krans rondom maken. Leuk, hè? 1. Het verschil wordt niet meer gemaakt. Als je 1 keer geleerd hebt, een geopenbaard en een verborgen koninkrijk, dan weet je daarna dat het toch gewoon 1 koninkrijk is. Verborgen of geopenbaard, dat maakt niet zoveel uit. Het is 1 koninkrijk. Een gouden krans rondom. Gij zult ook 2 gouden ringen daaraan maken onder zijn krans. Aan zijn 2 zijden zult gij dezelfde maken. Aan zijn beide zijden. Dat is een leuke uitdrukking. Want hier staat, gij zult 2 ringen maken. Aan zijn 2 zijden. Aan zijn beide zijden. En wij besluiten dan dat het er 4 zijn. En als iets dergelijks staat, niet over ringen, maar over gerubs op het verzoendeksel, dan besluit men op een of andere reden dat het er 2 zijn. Dat vind ik altijd erg inconsequent. Maar daar hebben we het nog over. He? Maar hier zijn dus gewoon 4 ringen. Net als bij het brandofferaltaar. En net als bij de tafel der toonbroden. En ze zullen namelijk zijn tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmee dragen. En de draagbomen zult gij van sittimhout maken. En gij zult die met goud overtrekken. Dat begrijpen we vanzelf natuurlijk nu. Hè? En gij zult het altaar namelijk. Gij zult het zetten voor de voorhang. Niet in het midden van het heilige of zoiets. Nee, voor de voorhang. Het wordt dus verbonden met die voorhang. En van de voorhang staat dat die is voor de ark der getuigenis. Hebt u dat? Hoe uitdrukkelijk al deze voorwerpen weliswaar gescheiden zijn van de ark des verbonds, of de ark der getuigenis, door het voorhangsel. Maar de beschrijving is steeds zodanig dat het juist verbonden wordt met de ark des verbonds. De manier van zeggen is dus eigenlijk een beetje strijdig met wat er werkelijk gezegd wordt. Wat er gezegd wordt is dat er scheiding is tussen de ark en dit ding en het altaar door het voorhangsel. Maar de manier van zeggen is zodanig dat juist de verbinding gelegd wordt. En de oplossing van het probleem zit er natuurlijk gewoon in het scheuren van het voorhangsel. Het voorhangsel zit er nog voor, maar het zou verdwijnen. Zodat uiteindelijk de ark, al deze voorwerpen gewoon staan voor de ark des verbonds en dus voor het aangezicht des Heren, zonder dat daar sprake van scheiding is. Dus voor het, je zult het zetten voor de voorhang die voor de ark der getuigenis zijn zal, en bovendien voor het verzoendeksel, het welk zijn zal boven, oftewel op de getuigenis, waarheen ik met u samenkomen zal. Dat spreekt allemaal. Het is eigenaardig dat vers 6 meer spreekt over de ark des verbonds eigenlijk dan over het altaar. Geeft een beschrijving van de ark des verbonds. Die staat namelijk achter de voorhang met daarop het verzoendeksel. En daar zal de Heer zelf samenkomen. Zal de Heer zelf verschijnen. Ziet u, dus een beschrijving van de ark des verbonds. Terwijl het vers alleen maar bedoelt te zeggen, denk erom, het reukofferaltaar staat niet in het heilige der heiligen, maar in het heilige, en er zit een gordijn tussen, enzovoorts. Eigenaardig, hè? Ik vind het een bijzondere manier van spreken, zo. Goed, nou, dan staat er in vers 7, en Aaron zal daarop aansteken welriekende specerijen, alle morgen, want het vers hebben we al gelezen, alle morgen, of elke morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. Dus de verbinding nu weer met de kandelaar. En als hij Aaron de lampen aansteken zal tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken. Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des Heren bij uw geslachten. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken. Dat wil zeggen, men bepaalde niet zelf wat men de Heren zou offeren. Men bepaalde niet zelf hoe dat reukwerk zou ruiken of wat voor reukwerk erop zou komen. Wij bepalen ook niet zelf hoe wij de Heer zullen aanbidden. Wij vinden niet zelf uit dat we de Heer zullen aanbidden. Maar integendeel, als de Heer aanbeden wordt in ons leven, niet alleen met onze mond, maar ook gewoon in onze levenswandel, dan gebeurt dat niet naar onze wil, maar dan gebeurt het naar zijn wil. Want als we dan zeggen dat de goede werken die door ons gedaan worden, zijn een lieflijke reuk der Heren, dan moeten we toch vaststellen dat het de werken zijn die hij door ons doet. Het is zijn reukwerk. Er is niks van onszelf bij. Het is van hem. Het is zijn reukwerk op zijn altaar. Dus gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken, nog brandoffer, nog spijsoffer. Dus dat mag er ook niet op, want brandoffer en spijsoffer, dat hoort ergens anders. Dat hoort op het brandofferaltaar, dat is nog buiten. Maar daarbinnen is het alleen aanbidding. Gij zult ook geen drankoffer, geen spijsoffer, geen drankoffer daarop gieten. En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen bedekking doen. Er staat verzoening, maar dan begrijpen we het zo slecht. Maar als je dan leest bedekking, dan is het duidelijk, want er staat gewoon dat eenmaal per jaar de hoornen van het altaar bedekt moeten worden. Waarmee? Met het bloed des zondoffers der verzoeningen. Dat is dat bloed waarmee de hoge priester eenmaal per jaar ingaat in het heilige der heiligen om het te storten, onder andere op het verzoendeksel van de ark des verbonds. Maar datzelfde bloed wordt ook gebruikt om de hoornen van het altaar, reukofferaltaar, te bedekken. En dat betekent weer gewoon dat hetzelfde leven wat er is op het verzoendeksel, de ark des verbonds, datzelfde leven is ook op het reukofferaltaar. Oftewel, de ark des verbonds is een beeld van de levende Christus, maar datzelfde leven van Christus is ook in het reukofferaltaar, waarmee dus gezegd wordt dat het reukofferaltaar één plant is in de gelijkmaking zijn de ark des verbonds. He? Het is één geheel. Het is niet van elkaar te scheiden. Er is hetzelfde leven in. Het mag dan voor het zicht apart staan. Dat kan wel zijn. Maar het is toch met elkaar verbonden. Omdat hetzelfde leven erin is. En aangezien ook wij allen als gelovigen besprengd zijn met het bloed der besprenging van Christus. Volgens 1 Petrus 1 en zo'n beetje. He? Aangezien dat zo is, is het dus ook inderdaad zo dat wij weliswaar niet allemaal elkaars handje vasthouden, maar dat we wel degelijk allemaal met elkaar verbonden zijn, omdat hetzelfde leven van Christus namelijk in ons is. Dat is hetzelfde principe. Het is niet dat wat hier wordt uitgebeeld hoor, maar het is wel hetzelfde principe. Hetzelfde bloed, hetzelfde leven is in een ieder van ons. En iets dergelijks wordt uitgebeeld in de tabernakel. Alle voorwerpen werden bestreken, ingewijd, besprenkeld met bloed. Maar het reukofferaltaar werd op de grote verzoendag ook bestreken met het bloed. Namelijk op de hoornen van het altaar. Die hoornen staan voor koningschap, dat kan niet missen. En de Ark des Verbonds zelf staat voor de troon. Dus het lijkt me duidelijk dat die dingen bij elkaar horen. En daarom ook besprenkeld werden of bestreken. Bedekt of verzoend werden, zo kun je het ook zeggen, met hetzelfde bloed. Eenmaal per jaar, en dat betekent weer dat het eens gebeurt, eigenlijk al eenmaal gebeurd is, dat die verzoening is aangebracht, dat dat reukofferaltaar in werking is, en dat het de bedoeling is dat wij die het heiligdom ingaan, inderdaad niet alleen bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, maar dat de dienst die wij daar doen ook inderdaad is tot lieflijke reuk den Heren, zoals we dat al een paar maal hebben aangehaald uit 2 Korinthe 2. Dat is de gedachte, dat is vanzelfsprekend. Daar is niks voor onszelf bij. Het is ook niet gericht op de wereld. Onze dienst is een dienst aan de Heer. We komen eerst tot kennis van Hem, zowel rechts als links. De verhoogde, de vernederde enzovoorts. De geopenbaarde, de verborgene, de tweekransen, hoe het maar zijn mag. Maar daarna wordt het één in het midden voor het voorhangsel. Dus één altaar, zeg maar één afmeting, even lang als breed. Ik kom daar vanavond nog wel even op terug dan, hè. Dat doet nou wat te snel natuurlijk. Even lang als breed. En het is één, dat is twee hoog, nog steeds hoor. Het is twee hoog. Dus toch een twee. Maar een bovenkant, het is maar één. Eén bij één zal ik maar zeggen, twee kubussen op elkaar. We beeld de eenheid uit. En in die eenheid, in die positie, hebben we niks anders meer te doen dan de Heer groot te maken. De Heer te danken, de Heer te prijzen. Niet alleen in onze woorden, begrijp dat nou goed, want daar hangt het niet van af. Maar in de eerste plaats in een aan de Heer dienstbaar gemaakt leven. Want dat is de Heer tot een lieflijke reuk. En daarover hebben wij het dan weer verder vanavond. Zullen we danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we in dat licht mogen wandelen. Dat we het licht der gemeenschap kennen en dat we ook kennen de tafel der gemeenschap. We danken u, Vader, dat we met elkaar verbonden als gelovigen tezamen mogen leven tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat we u kennen aan de ene kant als de verhoogde en aan de andere kant ook als de vernederde. Maar dat we die dingen met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Dat we mogen komen tot inzicht in deze dingen. En mogen zien dat we leven in onze dagen in een koninkrijk wat in de toekomst weliswaar geopenbaard zal worden, maar wat nu nog verborgen is. Maar we danken u dat we in dit verborgen koninkrijk de tijd en de gelegenheid hebben om dat licht te laten schijnen op onze pad, op ons pad, voor onze voet. En dat we in dat licht mogen komen tot kennis van onze Heer en Heiland, die zelf licht is. Wij danken u, Vader, dat u ook kennen als de Vader der lichten, bij wie alle licht vandaan komt. Bij wie alle woord vandaan komt, wat ons openbaart, de dingen die we weten moeten. En wij danken u, Vader, dat we daardoor mogen komen tot kennis van Hem, die uitgebeeld is nog een fase verder in het heilige der heiligen. We mogen komen tot kennis van onze grote priester die gesteld is over het huis Gods, die verzoening deed en doet voor het volk en in welke verzoening wij ons mogen verblijden, waaronder wij mogen leven. Vader, we zeggen u dank dat wij zo'n altaar, maar boven alles ook zo'n heiligdom hebben en dat we met vrijmoedigheid tot de troon der genade mogen komen met alle eerbied en alle aanbidding, maar aan de andere kant ook in alle vrijmoedigheid en alle blijdschap. Wij danken u, Vader, voor dat grote werk, die grote zaligheid die de profeten niet kenden en waarna de profeten gezocht hebben. Maar we danken u dat het was een zaligheid die geschied is aan ons in deze tegenwoordige bedeling. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we deze dingen mogen aannemen als brood voor een hongerig hart. Dat we dat leven mogen aanvaarden, opdat het in onze levens vervolgens ook weer vrucht zal dragen. Wij danken u, Vader, dat we zo deze morgen bij elkaar mochten zijn. En dat we ons mochten buigen over uw woord, opdat u in onze harten gestalte zou krijgen. Wilt u daartoe ook verder deze dag gebruiken? Wilt u onze gedachten bepalen bij deze woorden die we besproken hebben, omdat alles mag zijn tot eer van uw naam. Amen. Lied 51. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt, en waar het hart en schreden richt, wordt uw heil gesmaakt. En zo is het ook.
Ons hart dat enige behoort, zij.